gaan luisteren naar de schriftlezing. Ik wil er kort even iets over vertellen, over de dienst van vanmorgen. En dat wil ik dan doen aan de hand van een voorbeeld van toen ik eigenlijk nog op de basisschool zat. Zo net hoorden we van Jeanette zeg maar over ja, wat je kunt doen met je tong, de woorden die je kunt spreken en wat voor effect dat heeft. En dat deed me denken al wel aan een voorbeeld van vroeger, toen ik nog op de lagere school, op de basisschool zat. Want soms gebeurde het op het schoolplein dat er iemand gepest werd. Ik weet wel dat het me regelmatig overkomen was. En dan waren er andere kinderen en die zeiden dan lelijke woorden tegen je. Je bent een stom jong of dit of dat. Maar je weet wel hoe dat gaat. En dan kon je op dat moment zeg maar een uitweg zien te vinden door gewoon een heel klein liedje te zingen. En dat was dan schelden doet geen pijn, schelden doet geen zeer, slaan veel meer. Ik weet hem nog. Niet helemaal meer, maar ik weet hem nog. En misschien ken je dat wel. Schelden doet geen zeer, slaan veel meer. En wat je daarmee probeerde te doen, is duidelijk te maken van ja, wat jullie doen en wat jullie schelden. Ach, dat doet me niks. Hè. Pas als je gaat slaan, dan doet het pas echt pijn. Nou, ik weet niet hoe dat met u of met jou is, maar toen ik groter werd en volwassener, toen ontdekte ik wel dat het helemaal, ja, dat ook niet helemaal klopt eigenlijk. Want schelden kan namelijk enorm veel zeer doen. Kan enorm veel pijn teweeg brengen. En dat kan je nog jarenlang achtervolgen als er iemand iets kwaads tegen je zegt. Ja, wat moet je dan terugzeggen op zo'n moment? Wat zou je zelf antwoorden als er nou iemand is die jou ja, iets slechts over je zegt of een oordeel over je heeft? Vanmorgen luisteren naar woorden van Jacobus, Jacobus 3. En Jacobus is eigenlijk ook in verwarring over het gedrag van medechristenen, van zijn broers en zussen. En je hoort hoe Jacobus onderscheid maakt tussen aan de ene kant zegen en de andere kant vloek. In deze dienst denk je na over het verschil dat je zelf kunt maken door het kiezen van de juiste woorden, zegen of vloek. Laten we luisteren naar Jacobus 3 vanaf vers 9 tot en met vers 18. Jacobus schrijft: met onze tong zegenen we onze Heer en Vader en vervloeken we er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broers en zussen? Laat een bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Net zo min geeft een zilte bron zoet water. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden, laat hij daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door een wijze zachtmoedigheid. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen. U zou de waarheid geweld aan doen. Dat soort wijsheid komt niet van boven, ze is aards, ongeestelijk, demonisch. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver en vredelievend, mild, meegaand. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort door hen die vrede stichten. Ja, Jezus zei tegen zijn leerlingen, je zult gelukkig zijn als je het woord van God niet alleen maar begrijpt, maar er ook zelf naar leert te handelen. Straks na de verkondiging zingen we of luisteren we naar opwekking 520, Wees mij verlangen. Ja, geliefde gemeente van Christus Jezus, jong en ouder. In deze dienst wil ik stilstaan bij die bijzondere en toch ook scherpe woorden van Jacobus. Ik wil straks eerst even iets over de achtergrond van die brief vertellen, zodat ook duidelijk is waar Jacobus aan schrijft en waarover hij schrijft. En dan wil ik het stilstaan bij drie korte stukjes. Als eerste zegt Jacobus heel duidelijk, ja, het leven en sterven van Jezus, en dat zegt hij niet letterlijk, maar tussen haakjes, het leven en sterven van Jezus Christus laat zien dat het failliet van onze menselijke moraliteit. Ik maak nu een hele moeilijke zin, bedenk ik. Maar het eerste waar Jacobus op focust is dat, ja, aan alles wat mis kan gaan, kan je zien dat we iets nodig hebben. En wat je nodig hebt is Jezus. Nou, die woorden van Jacobus kun je natuurlijk ook op jezelf betrekken. Dat is het tweede waarbij ik stil wil staan. En wat doet het dan met je? Om tot slot, ja, om te kijken van, ja, maar hoe kan dan het leven en sterven van Jezus een plek krijgen in mijn leven ten goede van mijn naaste? Maar goed, ik wil even beginnen bij die context van die brief zelf. Want Jacobus schrijft met scherpe woorden. Je hebt het gehoord hoe fel die is, hoe die uithaalt. En waarom schrijft hij dat nou? Nou, dat heeft eigenlijk ook wel een korte geschiedenis. En dat gaat helemaal terug naar het lijden, het sterven, maar vooral naar de opstanding van Jezus. Het moment wanneer Jezus opstaat uit de dood, waar vrouwen het nieuws bekendmaken aan de leerlingen, die in eerste instantie zelf niet konden geloven, teleurgesteld als zij waren, totdat ze Jezus zelf ontmoeten. En dan gebeurt er wat. Op het moment dat zij Jezus, de gestorvene, zien en zien dat hij leeft, barst er een soort innerlijke vreugde los die een totaal nieuwe beweging met zich meebrengt. Het waren Joodse mensen die christen werden, Joodse christenen. En ze waren vol van de geest, vol van het vuur. Denk terug aan die preek van Petrus op de eerste Pinksterdag. En er ontstaat een nieuwe gemeente in Jeruzalem. Maar op dat moment, wanneer dat gebeurt, ontstaat er ook tegenstand, weerstand. De Joodse leiders zien dat en hadden gehoopt dat met het sterven van Jezus een einde zou komen van de beweging die Jezus gestart was. Maar nu zien ze tot een ontsteltenis dat het juist een booming business is. Het groeit en duizenden mensen komen tot geloof. En dat kunnen ze niet hebben en ze gaan achtervolgen. Een van hen, Saulus, is de fanatiekste van alles en hij vervolgt christenen en drijft ze eigenlijk daarmee Jeruzalem uit. En zo verspreidt de kerk zich rondom Jeruzalem, gaat door naar Samaria en gaat zelfs door later naar het wat nu Turkije is en Italië. De kerk groeit. En daar komt ook een probleem mee. En dat is het probleem waar Jacobus over schrijft. Was de oorsprong in Jeruzalem onder Joodse christenen, zodra die kerk verspreidt naar het buitenland, komen er ook heidenen, Grieken, Romeinen tot geloof. En in die context, ja, verandert er ook iets in het geloofsbeleven van de mensen. Want oorspronkelijk leefden ze vanuit de wet. En zoals we zojuist hoorden van Paulus, die wet die is wel vervuld in Christus Jezus, maar door de geest heb je een nieuwe ogen, kijk je met nieuwe ogen naar die wet. Maar zodra er andere gelovigen bijkomen uit de heidenen, ontstaat de frictie. Van ja, die Joodse wetten, dat is verleden tijd. Dat doen we niet meer. We doen het tegenwoordig anders. Je ziet dat er een mix ontstaat van culturen en daardoor ook conflicten. Het christelijke leven in de jonge eerste gemeente waar Jacobus aan schrijft, reflecteert daar die spanningen van die conflicten die in die gemeente heersten. En het is verwarrend voor Jacobus, dat zei ik al. Want Jacobus zegt, hoe kan het nou dat jullie als christenen die lijden, die leven in verstrooidheid, hoe kan je dan dat jullie naar elkaar omzien? Hoe kan het zijn dat jullie niet blijvend getuigen van dat goede nieuws dat Jezus is opgestaan, dat hij leeft? Dat niet daar de focus op ligt, maar op die spanningen. En daarmee, en dan wil ik ook gelijk beginnen bij dat eerste punt van vanmorgen. Daarmee wordt ook zichtbaar hoe nodig het is en was dat Jezus naar de aarde kwam. En stierf voor al die zonden. Aan ons eigen leven kun je zien dat ons leven gebroken is. En Jacobus maakt dat heel concreet door te wijzen op wat gebeurt er nou met de dingen die je zegt. De zegen en de vloek. tong dat een beeld is van alles wat je zegt, van wat je denkt. We hebben daar een spreekwoord van, hè, wat op de hart, wat op je hart ligt, of wat in je hart leeft, dat ligt op je tong. En alles, zeg maar, wat er in je hart, in je gedachten, in je emoties gebeurt, het kan maar zo zijn dat het eruit vloept. En Jacobus zegt van, dat kan gebeuren, maar ben je dan bewust van je bron? Wat gebeurt er diep in je hart? Kan, en dan maakt hij een voorbeeld, hè, kan je vanuit een bron van een waterput, tegenwoordig zou je kunnen zeggen, kun je uit de kraan die je open doet, kan je dan tegelijk en zoet en zout water halen? Of, in onze tijd, kan je van één kraan, zeg maar, ja dat kan wel, hè, warm en koud water tegelijk krijgen, ja, dan krijg je lauw water. Maar het beeld is dus gewoon van, het is of het een of het ander. En dat gaat dus ook, zegt Jacobus, over je hart. Zegen en vloek kunnen niet uit dezelfde bron voortkomen. Sterker nog, en dan wijst hij op iets heel bijzonders, wat mij de ogen opendeed. Namelijk in vers 11 en vers 12. Jacobus zegt, er is hier iets onmogelijks aan de hand. Want aan de ene kant prijzen we God, we aanbidden hem, dat hebben we in deze dienst ook gedaan. We loven en prijzen God om wie die is, om de wonderen die hij doet. En tegelijkertijd kunnen we een kwaad woord tegen een naaste zeggen. Iemand die we misschien wel van, waar we wel van iemand die we misschien zelfs, waar we van houden. Die ons lief is. Maar, zegt Jacobus, nu ben ik in verwarring. Want God aanbidden, maar niet hetgeen de persoon die hij geschapen heeft, naar zijn beeld. En Jacobus grijpt daarmee terug natuurlijk op Genesis, waarin de zesde dag God de mensen schaapt, naar zijn beeld. En zegt Jacobus, als je dat nou eens vasthoudt, en je projecteert dat nou eens op degene die je naast je ziet staan of zitten, of wie jij iets voelt van binnen, misschien wel een boosheid, teleurgesteldheid, wat het dan ook. Hoe kan het zijn dat die mens, die ander, die door God geschapen is naar zijn beeld, als je dat dan doet, ten diepste beledig je dan toch ook de maker van die naaste, van die persoon? Zie je de verwarring van Jacobus? En Jacobus wil de mensen daarbij helpen dat het nodig is dat wij ons leven daarvan bewust zijn en daarmee ook ons leven willen aanpassen. Leven willen gaan heiligen, levensheiliging. Dat gaat niet in eigen kracht, maar dat mag door het geloof in Jezus, in de kracht van de geest. In ons hart gebeuren er allerlei dingen. En die emoties mogen er zijn. En tegelijkertijd de vraag is vanuit welke bron put je? Put je vanuit de bron van zegen die je zelf van de Hemelse Vader probeert te ontvangen? Of put je uit een andere bron? En het komt er zelfs op aan, want als je in de gemeente een plaats wil innemen, zegt Jacobus, wees er dan op let dat het leiding geven in de gemeente, of aanwezig zijn in de gemeente, begint bij jezelf. Dus kijk niet te veel in de gemeente, in wat er gebeurt, in het leven van een ander, heb daar een oordeel over, maar kijk, zegt Jacobus, eerst naar je eigen leven. En heb daar maar eens een oordeel over, in de zin van, ben je bereid om in te zien dat er een bron is die je nodig hebt. Met andere woorden, kun je deze woorden van Jacobus, die in een hele andere situatie geschreven is, ook toepassen op jezelf? Ben je nog steeds in staat, en ik spreek ook voor mezelf, om verbijsterd te kunnen zijn over de reacties die je hebt soms? Als ik ook gewoon naar mijn eigen leven kijk en kijk naar mijn relatie, mijn huwelijk, van Eefke, ik hou zielsveel van haar. En toch kan ik soms zo ineens een lelijk moment hebben, waarbij iets voor mij vanzelfsprekend is, of waar ik me aan irriteer, en eigenlijk iets zeg tegen haar dat helemaal niet reëel is. En zodra ik dat gedaan heb, dan voel ik van binnen de spijt en de verbijstering. Hoe kan het? En waar komt dat dan vandaan? Komt dat dan van boven? Is dat iets wat van God in mij is ingegeven? Nee, natuurlijk niet. Dan ben ik uitgekomen bij een valse bron. De bron van egoïsme, van bitterheid, van jaloezie. Ja, zegt Jacobus, en pas dan maar op, ga dan niet te hoog van de toren blazen. Denk niet te snel dat je zelf gelijk hebt. Want vanuit die bronnen komt alleen maar kwaad. Wanorde. Jacobus zegt, dat kan geen goed brengen. Als je in je leven ontdekt dat je op een kwetsbare plaats staat, dat wil zeggen waar je op het punt staat om iets te doen waar je later spijt van hebt, dan heb je het nodig om gefocust te worden op de bron van liefde, de bron van goedheid, de bron van trouw en genade. Ieder mens, als je gelooft in Jezus Christus, mag zich door de Geest geleid weten, mag weten dat je vrij bent van de wet, van de slavernij, van de zonde, en dat je vervolgens een kind van God genoemd mag worden. Dat God je aanneemt als een kind, zoals Paulus dat in Romeinen 8 vertelde. Dat geldt voor ieder van ons die in de naam van Jezus gelooft. Dat geldt eigenlijk zelfs voor mensen die het misschien zelf nog niet eens weten en beseffen, maar in wiens oog van God daar toch al op gericht is. We zijn afbeeldingen, we zijn gemaakt naar Gods beeld. We zijn daardoor door het geloof in Jezus geliefde kinderen geworden. En daarmee, ondanks dat er gebrokenheid in ons leven, daarmee mogen we die woorden, die waarschuwing van Jacobus ook op onszelf betrekken en zeggen, wat wil ik, wat mag ik daarmee? En Jacobus roept niet anders op dan naar een individueel, naar een persoonlijke cultuursomslag. En soms kan het ook een grotere cultuursomslag nodig, hè, die je nodig hebt in een gemeente, in een kerk. Maar het begint bij jezelf. Zien waar de gebrokenheid in de wereld begint. En daarin je eigen leven verbijsterd over kunnen zijn, dat neemt ons mee naar het vervolg. Want het is niet de bedoeling van Jacobus dat je nu vanaf nu gaat leren beter je best te doen, hoe goed dat ook is. Dat je gefocust gaat zijn, dat je de juiste woorden spreekt, hoe belangrijk dat ook is. Maar een doorleefd geloof in Jezus Christus is niet een psychologische oplossing. Dat is niet de appel die Jacobus maakt. Nee, Jacobus hoopt, en ten diepste bidt hij ook, dat wij alle een doorleefd Christus, Jezus leeft in mij, ervaring hebben. Dat is namelijk die hemelse bron waar Jacobus op wijst. De liefde van God namelijk is een onuitputtelijke bron. En daar word je toe uitgenodigd om die te omarmen, maar ook om open te staan voor die bron. Met andere woorden, wat er ook gebeurt in je hart, wat er ook het puntje van je tong ligt, ga eerst te raden bij die bron van liefde. Want het kan maar zo zijn dat het woord dat je in gedachten hebt verandert in een zegen. Want misschien vind je wel dat je gelijk hebt, en misschien heb je dat zelfs ook, maar heeft de ander dan niet des te meer zegen nodig om samen te zoeken wat goed is in het leven? Als je zelf leert te leven vanuit de liefde, komt ook die liefde vanzelf als een bron naar buiten. En kun je liefde tonen in heel je leven. In dat van je persoonlijke leven, in dat van je gezin, van je relaties, in dat van de gemeente. Op je werk, op school, in de maatschappij, waar je ook bent, leven vanuit die bron van liefde. Daar moet het in je hart van overlopen. Want dan word je een mens die zegenend rondgaat, die zegenend leeft. Ieder mens is een afbeelding van God. En Jacobus zegt, als je in het leven zegenend staat, dan zal het zijn dat waar vrede wordt gezaaid, dat doe je met de zegen, daar brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Kortom, en ieder die deze woorden zich eigen kan maken, zegenend wil leven en daarmee ook vrede wil en kan stichten, dan zal je vruchten ontvangen van gerechtigheid. Dan zullen de dingen goed gaan komen. Dan is dat het teken van hoop waar we vanmorgen ook van gezongen hebben. Jacobus zegt ten diepste, de bestemming van God, van ons mens zijn, ons bestemming, is dat we in Jezus leven, groeien en bloeien. Dat we zegenend rondgaan. En tegelijkertijd is dat ook wel een uitdaging. En misschien denk je wel, ja, dat zijn mooie woorden, het zijn ook hele vrome woorden, maar dat is niet zoiets, dat is niet iets voor mij. Ik ben niet zo'n vroom iemand die een ander continu de zegen toewenst. Dat is niet mijn houding, zo zit ik niet in elkaar en ik denk liever en ga zo maar door. En die weerstand, die kan ik met je delen, want het is nogal een uitdaging om zegenend door het leven te gaan. Om iedere broer en zus die je tegenkomt, maakt niet uit wie, jong of ouder, de zegen van God mee te geven. Nou, dan moet je echt wel wat overwinnen. En tegelijkertijd, je kan het wel oefenen, denk ik. Want als je, net zoals ik zeg maar, die schaamte, die terughoudendheid een beetje ervaart, dan kan je toch ook oefenen in stilte. Heel praktisch. Als je thuis bent en misschien je kinderen gaan naar school en je vindt het maar ja, wat onwennig om hen te zegenen, doe het dan in stilte. Zegen hen en geef ze de zegen over de dag mee. Of de geliefde van wie je houdt, je partner. Of je ouders, je opa en oma. Misschien wel de collega's of de mensen op school, de mensen die je tegenkomt. Zonder woorden kan je al iemand vanuit je hart de zegen van God meegeven. En als je dat doet en leert, dan overkom je ook je eigen schaamte. En misschien ben je dat niet zo, dat dat zo op je tong ligt. Maar ik garandeer je, als je vanuit die houding gaat leven, dan verandert er ook van binnen, want je leeft vanuit een nieuwe bron. God vraagt van ons om de goede, om de juiste woorden te spreken. Niet woorden van vervloeking, maar van zegen. En daarmee, als je dat leert omarmen, dan mag je ook verwachten dat je groeit, persoonlijke groei, vanuit je leven met God, maar ook vanuit je leven van een ander. En als je met de ander leert te groeien en te zegenen, dan zal je daarmee ook God eren. Zoals Jacobus schetst, als je iemand vervloekt, beledig je God, maar als je iemand zegent, eer je God, je hemelse Vader. Dat is die cultuuromslag waar Jacobus over schrijft en waar hij ten diepste op hoopt in die gemeente. De vraag die ons vanmorgen, die we gesteld wordt aan onszelf als individu, als gelovigen, maar ook als gemeente. Wat voor een gemeente willen we zijn? Welk verlangen maakt God in ons los? Een cultuuromslag in een zegende gemeente maakt ons een aantrekkelijke gemeente. Een gemeente die groeit en bloeit. Gebruik, zoals Jeanette vanmorgen tegen de kinderen zei, de juiste woorden. Alleen u, alleen jij maakt het verschil. Gods zegen. Amen. De verkondiging luisteren en zingen opwekking 520, wees mijn verlangen.